Gemeente, we hebben voor deze avond de volgende afkondiging. De volgende woensdagavonddienst is op Deventer woensdag 24 september. Het is dan de week van voorbereiding op het heilige avondmaal. En dan hoopt uw eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. Nou, wat betreft de collecte voor vanavond, de eerste collecte is voor de diaconie ten bate van Stichting Hulp Oost-Europa voor het missiewerk van de evangelisten in Oltenia in Roemenië. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk, nu alvast van harte bij u en jou aanbevolen. Zullen we dus samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan de dienst samen voortzetten met het zingen van Psalm 123, het eerste en het tweede vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, en ook het tweede, geef ons gena en red ons tot uw eer. 1 en 2 van Psalm 123. gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en ook van alle plaatsen in deze wereld doen wij belijdenis van ons algemeen, ook van ons ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna uit Psalm 9, daarvan het eerste en ook het tiende vers 1 en 10 van Psalm 9. Maar vooraf spreekt in iedereen zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. De derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoek wij samen het aangezicht van de Heer onze God en gemeenschappelijk gebed. Heer onze God, wij komen tot u, nu u ons hier samenbrengt in uw huis. Wat een bijzonder moment, Heere, dat u uw huis hier hebt en dat we hier mogen binnenkomen, binnengaan op deze plaats waar uw woord centraal staat en waar we ook samengekomen zijn om dat woord van u te horen, omdat het van u spreekt. Omdat het ons bekend maakt wie u bent, u die grote, die heilige, die almachtige God. En laat ons vanavond ook iets van die almacht zien vanuit uw woord. En tegelijkertijd die God die zo diep neerdaalt en in de stilte wilt spreken tot het hart van uw kinderen. Heren, wij roepen u aan op deze avond, als we hier zijn samengekomen te midden van al datgene wat deze dag onze aandacht vroeg. Of dat nu in de werkkring was, of dat we op school waren, of dat dat thuis was in de dingen die daar op ons afkwamen. Of we nu zijn, Heere, in de jeugd van ons leven, of dat de ouderdom daar is. In welke omstandigheden we ook zijn, van vreugde, maar ook van smart, En soms gaat het beide tegelijkertijd op in ons leven. U kent de gemeenteheren zoals u ze alleen maar kent in haar diepte van het bestaan, maar ook in haar hoogte. En hoe we er ook aan toe zijn, heren. Voor ieder van ons is één ding, is in uw woord duidelijk. Wij zijn mens, klein en nietig. Mens van de dag, broos, vergankelijk. Dat weten wij alle, heren, dat er een moment ook komt dat wij dit aardse leven zullen verlaten. En dat dat moment aanbreekt dat we zullen staan voor uw rechterstoel. En dat maakt deze plaats dan nog bijzonderder. Dat voordat dat moment daar is, dat u uw woord van genade, uw evangelie, de blijde boodschap laat uitgaan van u, Heer Jezus Christus. En dat aan alle kanten in uw woord we ook worden opgeroepen om onder dat woord te mogen vertoeven, aan de voeten te verkeren van u als leerjongeren aan de voet van het kruis. En dan kent u ons hart, Heere God, u weet of dat we u hartelijk mogen liefhebben. Of die nieuwe geboorte in ons leven daar is en we levend gemaakt door uw geest zo ook nodig hebben onder gevoed te worden door dat woord gesterkt om te staan ook in de heiliging van het leven. En wij bidden u daar ook om, opdat dat leven met u ook zijn zichtbare gestalte mag krijgen, opdat er in ons hart en leven een ijver mag zijn voor uw huis en voor uw dienst en voor uw woord. Maar u kent ons ook, Heer, als we halfslachtig zijn. Als we het ene moment u de lof toezingen, terwijl ons hart er niet in meekomt. En we ons hart er eigenlijk nog ver van houden. En het ook zijn uitwerking in het leven mist. En wat hebben de profeten, wat hebben ze daar niet over moeten klagen? En onze tijd is niet anders. En als dat in ons leven daar is, Heere God, die halfslachtigheid, maar we ten diepste nog in onze doodsheid verkeren. We komen hier onder uw woord, waarvan u zelf gezegd hebt dat u zult spreken en doden zullen horen, de stem van de levende God. O Heere God, wees ons genadig en zie uw gunst op ons neer. Opdat we u mogen leren kennen in uw barmhartigheid, in uw vertroosting, in uw vergeving. O Heere, ontdek ons dan maar aan onszelf, maar breng ons wel aan de voet van het kruis waar we het mogen horen. Het is volbracht. Nee, niet door ons. Wij volbrengen het nooit, maar door u, Heere Jezus Christus. Wij willen u vanavond in het bijzonder ook bidden, Heere, voor alle vijandschap die er is tegen het evangelie. Dan denken we aan onze broeders en zusters in de vervolgde kerk. Maar we denken ook aan de vijandschap die er is in ons land. De weerstand tegen de kerk, de weerstand tegen uw kinderen. Iets wat ook toeneemt. Wat niet altijd meer vanzelfsprekend is om christen te kunnen zijn in alle vrijheid. Geef ons nochtans de vrijmoedigheid. Geef ons iets van die ijver van Elia zoals die voor u geijverd heeft. En wij komen tot u die boven al deze dingen staat en alle dingen machtig bent. En waarvan uw woord ons laat zien dat uw woord, te midden van dat alles zijn loop zal hebben, wij leven in een wereld waar zoveel gaande is. Waar spanningen zijn. Niet alleen in ons land, maar ook in het grote wereld gebeuren. Ook als we horen van de situatie die er is, ook tussen Rusland en Polen. En de reactie van de NAVO daarop. En waarvan wij als klein nietige mensen niet weten wat dit ons brengen zal. Maar één ding weten wij wel, u bent het die het al regeert. En die deze hele wereldgeschiedenis met een vaste hand tot zijn einddoel leidt, namelijk naar de wederkomst van u in Jezus Christus. En u zal komen als dit evangelie over heel de wereld verkondigd is, terwijl wij horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Gaat u daarmee voort. We zegenen dan ook het werk van de zending, van evangelisatie. Zegen het werk van Wycliffe. Opdat ook zij die uw woord nog niet hebben in hun eigen taal, ook dat woord mogen ontvangen uit uw hand. Heren, zo dragen wij deze dienst aan u op. Ga ons voor met uw Heilige Geest. Geef ons een diepe luisterhouding. Dat we samen ons mogen verwonderen wat u ons te zeggen hebt. Raak ons hart aan. Voor het eerst of opnieuw. En doe het tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Het zijn de woorden van u die wij vanuit onszelf niet verstaan. Het is het woord uit de hemel. En wat is het goed, Heere, dat u ons dan ook in het midden van de week een moment geeft. Opdat we in het bijzonder ons in dat woord mogen verdiepen. Maar hoe zouden wij dat kunnen als u ons niet voorlicht? Licht ons bij. Opdat wij zo in verwondering mogen horen wat u ons te zeggen hebt. En we straks naar huis mogen gaan. En dat we het mogen beseffen, God zelf heeft ons aangesproken. Zo bidden wij dat. De vergeving van al het zondige om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij gaan samen de Bijbel open doen in het Oude Testament. En ik lees een gedeelte uit 1 Koningen 19. Een moment uit het leven van de grote profeet Elia. En wij lezen dat gehele hoofdstuk. De geschiedenis zal u niet helemaal onbekend zijn. We hebben hier net hiervoor hoofdstuk 18 gehad waar Elia op de Karmel gestaan heeft en waar het volk geroepen heeft, de Heere is God, de Heere is God. Maar dan begint hoofdstuk 19 en Ahab zei de Izebel aan al wat Elia gedaan had en alle die hij gedood had te weten, al de profeten met het zwaard. Toen zond Izebel een bode tot Elia. Om te zeggen, zo doen mij de goden en zo doen daartoe voorzeker. Ik zal morgen omtrent deze tijd uw ziel stellen als de ziel van hun lieder één. Toen hij dat zag, maakte hij zich op en ging heen om zijn levenswil. En kwam te Berzeba dat in Juda is en liet zijn jongen al daar. Maar hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis. En kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel stierven. En zei, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En hij legde zich neer en sliep onder een jeneverboom. En zie, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie, aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neer. En de engel des Heren kwam ten andere male weder en roerde hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk. En hij ging door de kracht van dezelfde spijze 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. En ik kwam al daar in een spelonk en vannacht al daar. En zie, het woord van de Heere geschiedde tot hem en zei tot hem, wat maakt gij hier, Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Scharen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zei, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de stenenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. En de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het suizen van een zachte stilte. Het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk en zie, een stem kwam tot hem die zei, wat maakt gij hier, Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Scharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zei tot hem, ga, keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daartoe zult u Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat, van Abel-Mehola, zult gij ten profeet salven in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem, die het van het zwaard van Azaël ontkomt, doden zal. En wie van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000. Alle knie die zich niet gebogen hebben voor Baal. En alle mond die hem niet gekust heeft. Zo ging hij vandaar en vond Elisa, de zoon van Safat, die zelfde ploegde met 12 jongrunderen voor zich heen. En hij was bij het 12e en Elia ging over tot hem en wierp zijn mantel op hem. En hij verliet de runderen en liep Elia na en zei dat ik toch mijn vader en mijn moeder kussen, daarna zal ik u navolgen. En hij zeide tot hem, ga keer weder, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij weder van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte ze. Met het gereedschap van de runderen zoot hij het vlees, hetwelk aan het volk gaf, en ze aten. Daarna stond hij op en volgde Elia na en diende hem. Gemeente, tot zover de schriftlezing. Wij gaan de voorbereiding op de verkondiging gaan wij samen zingen uit Psalm 142, vers 1, 3 en 6. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de dienst van de Heere God. Psalm 142, dat weet u wellicht, dat staat er in de berijmde versie niet bij. Maar in de onberijmde versie wel, is ook een psalm die door David vanuit de spelonk is gezongen als hij in de duisternis ging. En vandaar de link ook naar Elia, die ook in de spelonk zit en ook in de duisternis is. Psalm 142, 1, 3 en 6. Gemeente, het midden van alle versen die wij hebben gelezen, wil ik deze avond twee versen in het bijzonder lezen. Dat is het moment dat de Heere God gaat spreken. Dat als wij lezen in vers 13 en het geschiedde als Elisa dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk en ziet, een stem kwam tot hem die zei, wat maakt gij hier Elia? En hij zei, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Israëlen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood en ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Gemeente, twee grote namen die hebben er geklonken in het schriftgedeelte wat we hebben gelezen. Elia en Elisa. En er zijn tussen deze twee personen zijn in de Bijbel nog wel wat overeenkomsten en ook de nodige verschillen op te noemen. Elia, dat betekent God is Yahweh. De God van het verbond. En Elisa, God is redding. Ook die naam, daar kom ik heel kort op terug. Aan het eind van deze preek. Maar onthoud die naam vast. God is redding. En die twee zijn er ook nog alles tegen elkaar uitgespeeld. Dat Elia, dat zou dan de profeet van het gericht zijn, van het oordeel. En Elisa meer de profeet van de verlossing, van het evangelie. Maar toch ga ik daar niet helemaal in mee, want ook bij Elia zien we wonderlijke momenten waarin die van redding mocht getuigen. En tegelijkertijd zullen we ook zien vanavond dat Elisa ook volop in het gericht betrokken wordt. Er zijn eerder, naast al deze verschillen die genoemd worden, meer overeenkomst tussen deze twee. Beide bezoeken een weduwe. Bij beide komen wij een kruik tegen die niet opraakt. Een grote verschil is wel, en dat is ook wat ik straks nog een keer zal aanhalen, dat Elia geprofeteerd heeft in tijden van koning Achab en de nog goddelozere vrouw van Achab, Izebel. Terwijl Elisa geprofeteerd heeft in de tijd onder andere van koning Joram en er een andere verhouding was tot het koningshuis. Denk maar aan de geschiedenis van Naaman. Je zou dat zo kunnen zeggen, in de dagen van Elia dat hij profeteerde, was er een sterke vijandige houding tegen de God van Israël. En in de dagen van Elisa was er veel meer een halfslachtige houding. Maar beiden moeten we klagen dat ze de God van het verbond hadden verlaten. Al lezend zullen we ook ontdekken dat beiden ook typen van Christus zijn geweest. En zo gaan we dan eerst maar eens kijken naar dit moment waar wij binnenvallen in dat 19e hoofdstuk, als wij die grote man Elia tegenkomen. Het is heel aangrijpend dat we hem daar tegenkomen als hij al daar in een spelonk is, staat er in vers 9. En daarom heb ik ook Psalm 142 gezongen, ook die psalm is gezongen vanuit de spelonk. En dan moeten wij natuurlijk niet denken zoals wij de grotten in Limburg kennen die toch nog verlicht zijn. En dan doet zo'n gids heel even dat lampje uit en dan zie je pas hoe donker het daar is. Maar daarna gaat dat toch vanwege de veiligheid weer gauw aan. Men heeft daar natuurlijk in die dagen die verlichting niet gehad. Een spelonk ingaan is in de Bijbel teken van de duisternis ingaan. Deze grote profeet, hij zit daar. Hij heeft net een reis achter de rug van 40 dagen, staat er, en 40 nachten, een bovenmenselijke prestatie, dat was het ook. En dat deed hij niet in eigen kracht, dat was door de kracht waarmee hij bekrachtigd was, door het spijs, door het voedsel, staat er, van de engel. Deze grote man Elia, we komen dus vanavond tegen, mag ik het zo zeggen, op een dieptepunt van zijn profeten bestaan. En wat voor een dieptepunt. Kijkt u maar mee. 40 dagen geleden, dan ben ik bij vers 5, bij vers 4. Dan staat er in dat vierde vers dat hij daar de Heere God gebeden heeft. En gezegd heeft, het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn ziel. Wij horen straks wat meer over waarom hij dat gebeden heeft. Maar waar ik eerst nog op wil wijzen is dat bijzondere, dat de Heere God in eerste instantie niet op dat gebed is ingegaan. Niet elk gebed wordt verhoord. Het is ook wel eens goed om te beseffen dat de Heere God in zijn wijsheid niet elk gebed verhoort. Dit heeft dit kind van God gebeden, maar de Heere heeft daar niet naar geluisterd. Maar ook genadig, de Heere God is daar in vers 4, is niet gelijk in discussie gegaan met Elia, maar heeft hem eerst met voedsel versterkt. Gemeente, wat zorgt de Heere God oneindig goed voor zijn kinderen? Ik denk dat God het echt anders doet dan wij mensen. Natuurlijk is er wat te zeggen over heel die houding van Elia en daar gaat de Heere God straks ook wat mee aan het werk. Maar allereerst is hier die herderlijke zorg. Dat hij hem niet gelijk vermanend aanspreekt, maar eerst versterkt. En ik wil dat toch ter bemoediging zeggen, omdat ik in het pastoraat het ook tegenkom dat bij mensen, en niet alleen in hun ogen ouderdom, maar heel aangrijpend soms ook in de jeugd van je leven, dat de wil tot leven ontbreekt. En dat je zegt, Heer, het is genoeg. Hoeveel mensen zitten er vandaag ook in de spelonk? En als u iets het nieuws volgt, dan weet u dat wel, en ik kom dat in het pastoraat ook heel concreet tegen, jonge mensen die in de spelonk zitten, in de donkerheid. En natuurlijk weet zo iemand ook wel dat God geen ruimte laat voor het zelf beëindigen van het leven. Zo iemand zit op dat moment ook helemaal niet te wachten op een ethische verhandeling. Zo iemand die roept het uit voor het aangezicht van de Heere God. Heere God, het is genoeg. Ik heb het meegemaakt, toen was ik 16 jaar. Het was op een zondagmiddag, ik zal dat ook nooit vergeten. Ik kwam bij de oude dominee Tucker, dominee W.L. Tucker. En hij was beginnend dementerend. En die morgen was het misgegaan tijdens het preken. Hij wist niet meer waar hij was en hij begon weer opnieuw met de dienst en dat herhaalde zich tot 3 keer toe. En tot was het moment dat hij direct al zijn beurten had teruggegeven, ook voor de middagdienst. En zo kwam ik hem tegen, diep bedroefd. Hij had zo graag in het harnas gestorven. En zei hij tegen me, en toen was ik dus nog maar 16 jaar, dus dat maakte diepe indruk op mij. Hij keek me aan en zei, ik heb de Heere gebeden. Met de woorden van Elia, het is genoeg. Neem nu mijn ziel maar weg. De volgende morgen belde hij mij op en hij zei, dat had ik niet mogen zeggen. De Heere God neemt zijn kinderen op zijn tijd. En die tijd was uiteindelijk ook voor deze dominee Tucker pas jaren later. Hij heeft nog voor velen tot zegen mogen zijn. Dat geldt ook dus voor Elia. Wist u dat Elia nog jarenlang hierna zijn arbeid heeft voorgezet? En dat hij eerst nog een profeet heeft opgeleid die hem zal gaan opvolgen? Het was bij de Heere blijkbaar nog niet genoeg. En ik wil dat ook maar tot bemoediging zeggen, ook als u soms in uw duisternis zit en hoe God dan straks met die duisternis omgaat, daar gaan we ook nog wat van zien. Maar het kan dus zo zijn dat het voor je eigen gevoelen genoeg is. Dat je zegt, Heer, het hoeft niet meer. Maar gemeente, niet onze gedachte is doorslaggevend. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. God weet zelfs met onze duisternis raad. Weet u dat de psalmist het zo mooi zingt, dat God de duisternis kan doen lichten als de dag. God kan nog een taak geven die wij moeten vervullen. En bij Elia zelfs nog een heel belangrijke taak, zo zullen we straks zien. Nu is Elia niet bij macht om die taak uit te voeren. De Heere gaat die taak ook pas geven na die 40 dagen en die 40 nachten. Nu vraagt de Heere God eenvoudig, na dat moment als hij daar dan is aangekomen, wat maakt gij hier, Elia? Dat is een diepe vraag. Je zou daar zomaar aan voorbij lezen. Maar dan moet u wel even over nadenken dat de Heere God aan Elia vraagt, wat maakt gij hier? Dat wil zeggen, hoe bent u hier gekomen? Je zou ook mogen zeggen, wie heeft u hier naartoe gestuurd? Want als u de voorgaande verzen leest uit het leven van Elia, dan lees je namelijk iedere keer heel uitdrukkelijk dat de Heere God zijn dienaren zendt. We komen hem voor het eerst tegen in de Bijbel in hoofdstuk 17 en dan staat er heel uitdrukkelijk dat de Heere zegt, ga weg van hier en verberg u bij de beek Krit. En als die beek dan opgedroogd is, dan komt de Heere God weer met zijn opdracht, maak u op, ga heen naar Sarfat. En in hoofdstuk 18, na 3 jaar droogte, dat de Heere God opnieuw Elia opzoekt, ga heen, vertoon u zelf aan Achab. Maar nu heeft er nooit gestaan dat hij de woestijn in moest gaan. Dat is zijn eigen keus geweest. Daar zit iets bestraffends in bij Elia. Hij had, hoe dan ook, hoe moeilijk misschien ook, zeker, hij had op zijn post moeten blijven. Matthew Henry die zegt dan zo heel treffend, in de woestijn had hij geen taak. Daar had God hem niet heen gezonden. Zeker, er zijn ook andere uitleggers, als u doet dat ook thuis, dat u er nog wat andere commentaren ook op naleest op deze geschiedenis. Er zijn ook uitleggers die interpreteren de vraag nog wat anders. Want als de Heere God dan toch door die 40 dagen, die 40 nachten hem gesterkt heeft en door de geest uiteindelijk gebracht is hier bij deze plaats, heeft u gezien wat voor plaats het is. God heeft hem bij de Horeb gebracht. En gemeente, ik hoop dat u dat wat doet. Dat God nou zijn kind daar bij de Horeb gebracht heeft. Maar wat is dat voor u voor een plaats? Als u daarover nadenkt. En moet u nou komende zondagmorgen eens opletten tot uw vertroosting. Dat is nou die plaats waar de Heere God tot 2 keer toe gezegd heeft, ik ben de Heere, uw God. Dat is de plaats, zegt Jeremia 2, waar God zijn volk getrouwd heeft. Het is bijzonder als de Heere God je weer terugbrengt op die plaats, waar hij zo laat horen en merken dat hij zich aan je verbonden heeft. Natuurlijk wordt op deze plaats, en dat is ook in Jeremia zo, en dat is ook hier in de koningen zo, natuurlijk wordt op deze plaats bij de profeten des te schrijnender duidelijk, dat daar juist waar dat volk zich aan God verbonden heeft, nadat God zich eerst aan hen verbonden had, maar dat het volk zich aan dat verbond niet heeft gehouden. Natuurlijk wordt hier des te schrijnender duidelijk dat Jeremia ook moet klagen, dat God moet terugdenken aan die dagen van de jeugd, maar dat die dagen verdwenen zijn. Hier op deze plaats, waar God destijds gesproken heeft, daar krijgt nou Elia de ruimte van God om zijn hart uit te storten. En dan moet u maar kijken, in vers 10 doet hij dat ook. Dan zegt hij het voor de Heere God, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Israëlen. Want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten. Het verbond wat de Heere hier bij Horeb bevestigd had. Ook na die zonde met het gouden kalf voor de 2e keer opnieuw gezegd had, ik ben nog steeds de Heere uw God. En Elia heeft voor die God geijverd. Ik heb zeer geijverd voor de Heere. Nou, u begrijpt hier wel dat hier natuurlijk ook een lijn naar de Heer Jezus Christus naar voren komt. Van Elia geldt dat niet in de volmaakte zin. Maar van hem onze Heer Jezus Christus volmaakt, geijverd. De ijver van uw huis heeft mij verteerd. Het is geen gemakkelijke weg om te ijveren voor de Heer. Elia heeft het niet gemakkelijk gehad. Ijver voor de Heer, dat is soms uiterst ingewikkeld. Staande voor zo'n goddeloze koning Agab en nog zijn veel goddeloze, de vrouw Izebel, die geschiedenis kent u, neem ik aan. Zou Elia ook niet eens teruggedacht hebben aan die tijd van David? Toen de koning het volk nog voorging in het verbond met de Heer. Zou u ook niet eens teruggedacht hebben aan de tijd van Salomo? Want die tempel daar op machtige wijze, de God van Israël werd gediend. Wat is er nou nog van over? Nou ja, een beetje surrogaat bij die gouden kalveren van Dan en Bethel. Het heeft hier iets van iets smartelijks. Uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken, uw profeten met het zwaard gedood. Gemeente, kent u iets van die ijver? Kent u dan ook iets van die smart? Wij moeten onze tijd nooit vergelijken met 30 jaar geleden of met 100 jaar geleden. Wij moeten onze tijd steeds vergelijken met die plaats daar bij de Horeb. Dat doet God ons iedere morgen. Dan spiegelt Hij het leven van ons en heel deze wereld aan wat Hij gesproken heeft. Kent u iets van die smart als wij in ons persoonlijk leven, in ons kerkelijk leven, moet ik wat zeggen over ons volksleven? Als ik aan mijn kategezanten vertel dat vroeger de vergaderingen tot in de Tweede Kamer aan toe, dat daar de schrift nog open ging. Dat in onze raadsvergaderingen gebeden werd. Moeten wij nu niet klagen dat zowel onze koning als onze regering ver zijn afgeweken van de geboden des Heren? En de richtlijnen van het woord niet meer gezaghebbend zijn? Daar kunnen we natuurlijk een beetje aan gewend raken, hè? Dat doen we ook. Maar het is natuurlijk voor de Heere God hemeltergend. We hebben als volk gekozen, voor het zelfbeschikkingsrecht. Ik ga er nu niet te diep op in, want wie de krant wat volgt, die weet dat. De mens kan zelfs zijn eigen identiteit zelfs bepalen. Als u daarover nadenkt, gaat dat ontzagwekkend ver. De smart, o God, uw verbond verlaten. Daar zit natuurlijk ook iets van moedeloosheid in. En nou kijk ik ook wat naar de ouderen, dat kom ik bij ouderen tegen. En bij jongeren mis ik dan soms, ja, hoe moet ik dat eens onder woorden, mis ik dan soms het vuur, omdat er een stuk gelatenheid kan komen. Het is nu eenmaal zo. Kijk, die moedeloosheid die toe kan slaan. In hoofdstuk 17 komen wij die grote profeet tegen, die daar staat voor Agab en zegt: zo waarachtig als de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zal zijn, dan naar mijn woord. Daar zien we die man staan, een man van gelijke bewegingen als wij, jawel. Maar hij bad een gebed en het regende, zegt Jacobus, niets op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. In diezelfde ijver en in dat vuur heeft hij gestaan op de Karmel. Te midden van heel die joelende massa en die schreeuwende priesters die daar joelden en zichzelf sneden, daar boog hij zich. Dat is zo'n geweldige tegenstelling in vers 18. Hij hoeft niet te joelen en hoeft niet te schreeuwen, dat hoeft bij God niet. Heel eenvoudig buigt hij daar zijn knieën neer bij dat altaar, Heere Gods van Abraham, Isaac en Jacob, God van het verbond. En dat diepe besef, gemeente, dat God niet hoeft te luisteren naar ons, vanwege ons, verre van dat. God luistert alleen maar omdat hij zich verbonden heeft. Dat verbond wat hij zelf is aangegaan, houdt u alstublieft als gemeente het verbond hoog, want anders is er helemaal geen weg tot zaligheid. Laat het toch bekend worden dat gij God van Israël zijt en ik uw knecht. En wat moet dat voor die man een geweldige hoop gegeven hebben, toen dat volk dan van de weerom stuit, toen ze dat zagen, het hebben uitgeroepen, de Heer is God. Dat moet toch een geweldige verheuging zijn geweest, de massale bekering. Maar goed, gemeente, wat met de mond geroepen wordt, is nog niet altijd een zaak van het hart. Het was van korte duur. Het was zo weer voorbij. Wat kan het je aangrijpen ook vandaag? Als je terugkijkt, en dan kijk ik ook weer zomaar de kerk rond. Hoeveel zijn hier die belijdenis hebben gedaan? Die God beleden hebben als hun verlosser. Die het hebben laten gaan. Ja, zei iemand vandaag nog tegen me. Ik ben in de kerk gedoopt, ben er getrouwd. Ik heb een belijdenis gedaan, maar het is voorbij. Het is over. Een massale uitroep is nog geen garantie. Sommige mensen kunnen diep onder de indruk raken van getuigenis. Hè? Dat is vandaag ook soms een beetje in. Maar als u in de Bijbel leest, gaat het in de Bijbel nooit om die getuigenissen. Het gaat om volharding. Wie volharden zal tot het einde. En dan komt die diepe klacht van Elia. Ik ben alleen overgebleven. En zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Nou ja, ook hier is Elia denk ik een man van gelijke bewegingen als wij. Kunt u het een beetje begrijpen? Van het resultaat. Nou, van arbeid. Misschien vanavond wel uw vraag. Heere God, ik heb zeer geijverd. Of kan u dat niet zeggen? Misschien even een vraag vooraf. Kan ook, hè? Ik kom ook heel wat mensen in de kerk tegen die helemaal niet ijveren voor de dienst van God. Mag al lang blij zijn als ze de zondag zitten. Maar dat is het dan ook een beetje. Helemaal niet ijveren voor de dienst van de Heer. Maar dat laat ik nou even rusten. Neem het maar mee als vraag. Onderzoek uzelf. Maar als u vanavond dan moet zeggen in die worsteling. Ik heb ook zo geijverd in mijn gezin. En dan kom je daar op huisbezoek. En hoor je dat droevige verhaal van al die kinderen die niet meer naar de kerk gaan. Dat je als moedeloos tegen de Heere God zegt, ik heb geijverd in de kerk. Maar wat heeft het nou opgeleverd? Gemeente, iets van die moedeloosheid van Elia. Na dat 3,5 jaar droogte, dat God al iets van zijn oordeel heeft laten zien. Na die Godspraak daar op de Karmel met dat vuur wat neerdaalde. Dat vuur wat heel dat volk had mogen verteren. Maar dankzij dat offer wat Elia had aangebracht, dat offer verteerd wordt en het volk nog in leven mag blijven. Dan zou je toch een massale bekering verwachten. Maar daar is niet meer van over. Ik ben nog maar alleen. En Izebel zoekt mij te doden. U hebt dat misschien wel gemerkt ook in het lezen van de schrift. Dat er dan zo treffend staat dat er één bode komt. En dan is Elia ondersteboven. Dan kruipt hij terug in het donker van zijn teleurstelling. In de spelonk van zijn mismoedigheid. Dan levert hij zijn ontslag in bij de Here. Zijn knecht heeft hij al achtergelaten. Dat kan zomaar mijn klacht zijn ook vandaag als ik rondkijk om mij heen met een volk wat afdwaalt van God. Met een kerk die krimpt, waarin kerkgebouwen gesloten worden. En waar ik rondkijk, soms als ik op straat loop, en dan denk ik ook in Veenendaal, hoeveel zijn er eigenlijk nog die nou werkelijk op de Here vertrouwen? Nou, dan begrijpt u iets van die moedeloosheid van Elia. Om dan maar te zwijgen over de halfslachtigheid, ook binnen de kerk. Over de mensen die met twee monden praten, over mondbelijders, ook onder ons. Het ene moment de psalm nog meezingen, maar ondertussen hun eigen lied hanteren. En dan moet u nog goed lezen, want bij Elia is het niet een klacht wat hem allemaal overkomt. Dat kan ik in de gemeente soms ook tegenkomen, dat mensen het wat moeilijk vinden voor zichzelf. En dat ze het lastig vinden voor zichzelf. Maar let dus drie keer op dat woordje uw. Uw verbond. Uw altaren, uw profeten, gemeente, er gebeurt wat verschrikkelijks. God die zich aan het volk verbonden had en het volk die het bestaat om zich te verbinden, niet aan God, maar aan Baal. Dat moet wat voor God zijn. Hoe u met uw doop omgaat, dat is niet onverschillig. Als God zich uitgesproken heeft dat hij zich verbindt aan u. U zegt maar ik verbind mij aan de afgoden. En dat werd zichtbaar. De altaren van God werden afgebroken. De dienst der verzoening werd verlaten. De kerk werd de rug toegekeerd. Geen behoefte meer aan Christus. Dat is wat als God zijn kind gegeven heeft. Het liefste wat hij had in deze wereld heeft neergelegd. En dat men geen behoefte heeft aan het kind. En uw profeten gedood. Nou ja, vandaag laten wij de dominees nog wel in leven. Maar hoe vaak worden ze monddood gemaakt? Kunnen ze tegen me zeggen, ja dominee, dat is uw mening. Net of ik mijn mening sta te verkondigen. En alsof er zomaar twee gedachten naast elkaar kunnen bestaan. Uw profeten gedood. Dat je het niet meer weet hoe het nou verder moet met dat werk van God. Dan denk ik aan die vader en moeder die in hun gezin geijverd hebben en nu niet meer weten hoe het met hun kinderen moet. En denk aan een ouderling die al die bezoeken heeft gebracht en die zoveel vrucht op zijn werk had verwacht en bij u op huisbezoek is geweest en misschien niks van de vrucht heeft gemerkt. Gemeente, wat een zegen als de Heere God je gaat opzoeken in je moedeloosheid. Dacht u dat God zijn kinderen aan zichzelf overliet? Hij zoekt ze op. Staat hier tot onze troost. En de Heere God had natuurlijk ook tegen hem kunnen zeggen, ben je mij dan vergeten? Ben je dan Obadja vergeten? Ben je dan die priesters vergeten, die profeten die hij verborgen heeft gehouden? En dat doet de Heere God allemaal niet. De Heere God die, terwijl Elia denkt dat hij aan het eind van zijn dienstwerk is gekomen, die geeft hem weer de opdracht, net als in hoofdstuk 17 en net als in hoofdstuk 18. Nu klinkt het weer genadig. Ga uit. Dat is waarin de profeten worden aangespoord om weer de weg van de Heer en de taak van de Heer te vervullen. Ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht van de Heer. Dat is een uitdrukking die past bij de profeten. En dan moet u goed opletten, want nu komt in die verse 11 tot en met 13 dat antwoord van de Heere voor die moedeloze Elia. Nee, de Heere God zegt niet, Elia, het is waar, het zit allemaal niet mee, het wordt ook niks meer, ik zal je wegnemen. Nee, de Heere God neemt deze profeet weer in dienst en stuurt hem terug. Dat is ook iets genadigs. Elia dient niet een harde meester. God laat hem daarvoor dat hij hem terugstuurt. Laat hem daar eerst op die berg staan. Gaat u er even bij staan, vooral als u ook zo moedeloos bent. Het lijkt wel veel de duivel met al zijn trawanten de macht heeft in deze wereld. Moet u er even bij gaan staan. Het is wel indrukwekkend hoor. Ik heb dat ook geprobeerd in de voorbereiding, dat zomaar even in te denken, dat je erbij staat. Wij kennen in deze wereld wat de orkanen, we zien daar soms de beelden van, hoe verscheurend dat is. Nou, dat gebeurt hier ook. De bergen scheuren. De rotsen die in stukken slaan. De aarde die beeft. Vuur wat neerdaalt. Zij zeggen de kanttekenaar, het zijn de krachtige betoningen van de almacht van God. Gemeente, wat een bemoediging. Hij mag hier, mag hij, terwijl hij staat te trillen op zijn benen, mag hij iets zien van wie God is. In zijn almacht. Daar is Izebel niets bij. En daar kan Ahab niets tegen inbrengen. Gemeente, bij tijden laat God dat zijn kinderen wel eens zien. Ook in de wereld van 2025. Wij bij tijden wel eens denkt, hoe zal dat gaan in deze wereld? En dan zing je het, kom je in de kerk en dan, dat vind ik ook zo mooi, hè? Dan heb je de voorzang, daar heb je zelf niet eens mee gerekend. En dan blijkt de voorzang Psalm 135 te zijn. En dan zingt de gemeente het uit, God is groot. Ik weet dat Hij groter is dan alle goon. Onze God voert heerschappij. Hij beheerst van zijn troon af hemel, afgrond, zee en aard. God is alle hulde waard. Zo overweldigend. Zo groot. Nee, God is daar nog niet in, staat er dan heel opvallend. Ziet u dat staan? God was niet in die bergen die scheurden. God was niet in die aardbeving. God was niet in het vuur. Het was een demonstratie van zijn macht. God komt uiteindelijk in de stilte. Als Elia dat hoort, dan dat hele tumult daar opeens, die stilte. Dan weet hij, daar is God. Gemeente, even exegetisch, het is vanavond ook een bijbellezing, dus we mogen ook wat exegetisch kijken. Natuurlijk, als u de Bijbel verder door gaat lezen, dan weet u dat God ook in het onweder spreekt. Een van de psalmen zingt daarvan. Job 38, daar staat het ook letterlijk. En natuurlijk is het waar dat God overal is, zeggen ook de kanttekenaren, maar niet op allerlei manieren. Hier in deze context wil God aan Elia iets van zijn goddelijke eigenschappen laten zien. Ik behandel dat weer op catechisatie, dat is een tijd weg geweest, over de onmededeelbare eigenschappen van God. Over die eigenschappen die hij niet aan een mens meedeelt, die geen mens heeft, alleen hij. En een van die onmededeelbare eigenschappen is zijn almacht. Er kunnen mensen tot grote macht komen. Die kunnen heersen zelfs over de kerk. Vergis u niet, de duivel heeft heel veel macht. Maar hij is niet almachtig. Dat is onze God. En dat is tot vertroosting van zijn kerk. Hij kan alle machthebbers van deze wereld kan die aan. En te midden van al dat machtsvertoon spreekt hij tot zijn kinderen in de stilte. Dat heeft iets paradijselijks. Dat weet u denk ik wel, hè, dat in het suizen van de zachte wind sprak God tot Adam en Meninne. Nog een keer die kanttekeningen. Die zeggen, de Heer is aldus Elia verschenen om hem te verzekeren van zijn tegenwoordigheid. Mooi, dan hoor ik ook weer iets van de Heer Jezus die het zijn apostelen belooft. En ziet, ik ben met u lieden al de dagen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En zo wordt Elia versterkt. Gemeente, neem die eigenschappen van God die niet mededeelbaar zijn, neem die nog eens door. Hartversterkend. En in die stilte klinkt dan opnieuw de vraag, wat maakt gij hier, Elia? En dan moet u maar met me meelezen, dat heeft mij bezig gehouden tijdens de voorbereiding en ook nu houdt het me nog bezig. Na dat hele vertoon van die almacht van God, is de klacht van Elia nog niet veranderd. Ik had eigenlijk een beetje verwacht dat dat er zou staan nadat de almacht van God getoond was, dat Elia zou zeggen, Heere God, dank u wel, Heere God, voor uw betoning van macht. Nu durf ik het weer aan, nu zie ik het weer overheen. Dat staat er niet. Nog steeds de klacht. Ja, dat hebben wij als dienaren en dat zullen we als ambtsdragers ook herkennen als je in het pastoraat bezig bent en je komt ook op bezoek bij iemand van de depressiviteit die daarmee te maken heeft. Ach, wat zouden we het graag willen dat het bij het volgende bezoek al over is. Dat is voor mensen die in depressiviteit zijn ook vaak zo moeilijk dat mensen altijd gelijk proberen het opgelost te hebben. Maar bij Elia is dat niet zo. Heeft u Psalm 42 en 43 wel eens goed gelezen? Val me ook heel vaak op. Mensen zingen vers 1 en 5. Of vers 3 en 5. Maar doe nou ook eens vers 5 en 7. Psalmist weet, maar de Heere zal uitkomst geven. Zal. Dat is er nog niet. Dat is nog toekomst. In vers 7 buigt zijn ziel zich opnieuw neer. En zeker in Psalm 43, waar de psalm zich voortzet, dan zal hij verblijd zijn als de Heere God hem brengt op de berg van zijn heiligheid. Ondertussen eindigt het wel met vers 5, waar de ziel zich nog steeds neerbuigt. Elia herhaalt zijn klacht. Het is genoeg, Heere God. Maar de Heere denkt daar anders over. En te midden van zijn duisternis en te midden terwijl zijn ziel zich dus nog neerbuigt, krijgt hij opnieuw genadig die opdracht die gegeven wordt. Niet alleen ga en sta hier voor mijn aangezicht, maar ook ga terug op uw weg. Elia, te midden van dat wat je niet begrijpt en niet verstaat en te midden van je klacht, ga terug naar de woestijn van Damascus en ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië en Jehu tot koning over Israël en Elisa tot profeet als zijn opvolger. Hé, een opvolger. De Heere God laat wel al merken, er komt een einde aan je dienst. Maar eerst nog een geweldige grote opdracht. Ik weet niet of u wel eens nagedacht hebt over die opdracht. Het is een van de aangrijpendste opdrachten in de Bijbel. En deze opdracht staat niet los van die vertoning van majesteit. Dat huiveringwekkende. Als u er nog eens goed naar kijkt, dan ziet u dat Elia een aangrijpende taak krijgt. De Heere God laat het niet over zijn kant gaan. Bij de Heer is geduld, dat zal ik u straks nog een keer laten zien. Maar hij laat het niet over zijn kant gaan, ook vandaag niet. Natuurlijk kan je het verbond verbreken. Natuurlijk kan je de Christus naast je neerleggen. Natuurlijk kan je het woord monddood maken. Hoeveel zijn er vandaag? Maar de Heere laat het niet over zijn kant gaan. Tot 3 keer worden mensen aangewezen die moeten doden. Heeft u dat wel eens gezien? Het is alsof de stormwind om je heen blaast. en de aarde splijt. En het vuur neerdaalt, de tekenen die voor Elia ter bemoediging waren. Dat blijken tegelijkertijd de tekenen te zijn van het naderend gericht. Gemeente, we hebben een God die over zulke krachten beschikt. Waar de Baal niet tegenop gewassen is. En die Ahab en Izebel niet kunnen ontkomen. Het is een onheilstijding. Het naderend gericht zal worden voltrokken en niemand zal ongestraft de God van het verbond kunnen verlaten. Ahab en Izebel niet, ook al probeert die eerste zich straks te verkleden om ongezien te blijven, maar God ziet hem en doodt hem. Dat kunnen wij in onze dwaasheid wel eens denken, God ziet het niet. Maar God ziet heel deze wereld en brengt alle dingen in het gericht. Ik ga nu voorbij, want die tijd ontbreekt mij, om u vergelijkbare teksten, ik noem er zomaar twee, maar ik had er een heel aantal opgeschreven van die vergelijkbare teksten in het Oude Testament tot in het Nieuwe Testament aan toe, waar die almacht van God tot uiting komt, juist in de dag van het oordeel. Ik noem eerst een tekst in het Nieuwe Testament, in Handelingen 2 wordt het genoemd, al in de Pinksterpreek. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eerdat die grote en doorluchtige dag van de Heere komt. Het wordt in de Bijbel een dag van verbolgenheid genoemd en een dag van benauwdheid, een dag van dikke wolken. En zoals het in Joël omschreven wordt, waar dan die onmededeelbare eigenschap van God weer terugkomt. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij en er zal verwoesting komen van de Almachtige. Dat zal God dus doen. Dat is een activiteit van God in de dag van het gericht. Elia mag dan aan het einde van zijn krachten zijn. De Heren niet. En er zijn er tenslotte, waar ik mee wil afronden, twee dingen die de Heilige Geest ons dan juist, terwijl dit aangrijpende ons wordt bekendgemaakt, is het de Heilige Geest die ons nog twee dingen laat horen. Allereerst dit. Elia, je bent niet alleen. U weet wel dat onze Nederlandse geloofsbelijdenis dat het ook tot onze troost, ook voor de tijd waarin wij leven, ook voor onze jonge mensen, zou zeggen, lees die Nederlandse geloofsbelijdenis nog eens op na. Dat is ook zo iets vertroostend. Hè? Je kan soms op je universiteit of op de plek waar je werkt ook wel eens denken, ik ben de enige. De Heer God zegt, nee. Nee, wat dacht u, gemeente, als hij straks terugkomt op de wolken? Dan zal hij zielen die al voor de troon bij God zijn, die zal hij meenemen. Dan zullen degenen die in de Heer ontslapen zijn opstaan, zegt Paulus, en met hun ziel verenigd worden. Maar dan zullen daar ook die mensen zijn die op de aarde zijn. En zijn verschijning hebben lief gehad en meejuichend tegemoet gaan in de lucht. Daar zult u toch wel bij zijn. God heeft er nog 7000 overgelaten. Elia, je moet de moed niet laten zakken. Gemeente, God gaat zijn ongekende gang. Het zal straks een schare zijn die niemand tellen kan. In die zin wordt de kerk ook alleen maar groter. Want wie werkelijk tot de kerk wordt toegebracht, die valt er ook niet meer vanaf. Ik vond het ook zo vertroostend, hè, als Elia zegt, ik heb voor u geijverd, ik heb. Maar nu staat er ik met een hoofdletter. Ik heb overgelaten. Ze zorgt van God voor zijn kerk. Dat is één. Dan nog het tweede. Gemeente, God staat ook zelf in voor de voortgang van zijn werk. En laat ik dat ter bemoediging zeggen vanavond voor ieder die nou nog in de kerk zit of die later deze dienst hoort en met schrik constateert, maar ik hoor er nog niet bij. En heb ik u in alle eerlijkheid, heb ik u gezegd dat u zult vergaan. En dat u zult worden gedood. Niemand kan tegen God bestaan. Maar laat het dan tot een geweldige vertroosting voor u zijn. En dan moet u eens meekijken naar vers 19. Die heeft de opdracht gekregen dat hij heen moet gaan naar de woestijn van Damascus om Hazael tot koning te zalven en Jehu tot koning over Israël en dan in de derde plaats Elisa tot zijn profeet. Maar kijkt u nou eens naar vers 19. Daar gebeurt zoiets wonderlijks. Zo ging hij vandaar en vond Elisa. Ja, ik hoop dat u het meevoelt, gemeente. Te midden van de siddering, te midden van de dreiging van die grote dag die God net geschilderd heeft, is het eerste die die tegenkomt, de Heere redt. Zo ging hij vandaar en vond Elisa. Dat is nou het wonder van heel de Bijbel. Dan wordt die opdracht, die wordt in omgekeerde volgorde uitgevoerd. Dan wordt eerst Elisa gezalfd. En Elia komt aan het zalven van Hazael helemaal niet toe. En ook niet aan het zalven van Jehu. Dat zal straks Elisa doen. Dat mag nog jarenlang. Nog jarenlang. Mag dat woord van redding en behoud uitgaan voor de dag van het oordeel. Zoals het was in de dagen van Noach. Die eerste 120 jaar het evangelie gepredikt heeft. Voordat de Heere komt met zijn dag die niet te wederstaan is, roept hij het uit, kust de zoon van ouds u toegezegd. Een diepe bewogenheid laat hij die meerdere Elisa voor de dag van het oordeel uitgaan. Heeft hij zijn zoon gegeven in zijn eerste komst, voordat hij zal komen met zijn heilige engelen met hem. Straks pas, dan zijn we in 2 Koningen 8. Straks pas, na al die jaren, zal Elisa Hazael zalven. En dat doet hij dan al wenende. Wij verkondigen u nooit makkelijk de dag van het oordeel. Er staat Elisa dat hij het al wenende doet. En dan zegt Hazael tegen Elisa, waarom huilt u? En dan zegt Elisa, omdat ik weet wat kwaad u de kinderen Israëls doen zult. Gij zult hun sterkte in het vuur zetten en hun jonge manschappen met het zwaard doden en hun jonge kinderen verpletteren en hun zwangere vrouwen opensnijden. En Elisa weent. En dan zie ik daar die meerdere Elisa staan, die daar weent en zegt, hoe menigmaal heb ik geprobeerd u bijeen te verzamelen. Maar u hebt niet gewild, die dag van het oordeel. Maar zover is het nog niet. Ook vandaag nog niet, wonderlijk genoeg nog niet. God stelt die dag van het oordeel nog uit, zegt apostel Petrus, omdat hij niet wil dat enige verloren gaan. En als Paulus deze woorden betrekt, die we net hebben gelezen, dan betrekt hij die in het Nieuwe Testament in Romeinen 11 op dat wat God nog uit heeft staan, zelfs voor zijn volk Israël. Dan betrekt hij dat nog op het behoud van het volk. Dat is onze God, gemeente. Nee, hij heeft nooit over het gericht gezwegen, dat doet hij vandaag ook niet. En wij belijden het zondag en zondag dat hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Maar daar gaat een woord van redding, voordat die dag daar is, ontmoeten wij, en hier in zijn huis, Elisa, de Heere redt. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen op Psalm 68, het eerste en ook het 17e vers 1 en 17 van Psalm 68. Gemeente, zullen wij eindigen met dankzegging. Barmhartige en genadige God in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob. God die zich verbonden heeft. En dat wij tot op een wonderlijke wijze mogen lezen in uw woord. Dat wij mogen delen in diezelfde verbonden der belofte. O Heere God, u heeft er alles aan gedaan. U heeft dat verbond ook waargemaakt, de inhoud van het verbond aan ons geschonken, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En de verkondiging van het woord van Christus gegeven. Heere, wij zeggen u er dank voor. En wat een wonderlijk iets, Heere God, als we door dat woord ook gegrepen zijn. Het ons aan u verbonden heeft en in ons hart een ijver mag ontstaan voor uw huis, voor uw dienst, voor uw woord. Nee, wij belijden het ook vanavond. Wij hebben u niet met zo'n ijver gediend als we u hadden moeten dienen. Onze ogen zien op u, de Heer Jezus Christus, die het volkomen gedaan heeft. De ijver van uw huis heeft u verteerd. Volkomen gegeven. Opdat zondaren in de dag van het gericht vrijgesproken zouden worden. Opdat wij zonder verschrikking mogen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Heere, wat bent u een wonderlijk God. Die ons het oordeel wel aankondigt. Maar voordat u het oordeel voltrekt. Eerst nog een woord van redding vooruit laat gaan. En vandaar gaande vond hij Elisa. Heren, daar worden wij stil voor u. Bij u is een antwoord waar bij ons geen antwoord is. Bij u alleen is een woord van hoop en van behoud. En wij bidden van u, Heren, laat dat tot zegen zijn voor ons persoonlijk leven, voor ons kerkelijk leven, maar ook voor heel ons land, voor heel deze wereld. Heren, moedig ons dan aan. Om niet in moedeloosheid te verzinken, terwijl wij u tegelijkertijd wel dank zeggen dat als die moedeloosheid daar is en die duisternis ons omgeeft, dat we ons hart bij u mogen uitstorten en dat u daar herderlijk mee weet om te gaan. Maar u wist toch ook uw kind Elia weer te bemoedigen met de deugden die van uw eigenschappen die geen mens bezit. En u bent niet veranderd. Doe dat ook vandaag. Het is Israëls God die krachten geeft, van wie het volk zijn sterkte heeft. Opdat we zo mogen staan in deze wereld, zo mogen staan te midden van de mensen om ons heen, zo mogen staan te midden van onze kinderen. En o Heere God, als zij van u zijn afgeweken, brengt u ze alstublieft terug. U laat dat woord van u toch niet voor niets verkondigen. Daar heeft u toch uw wijze bedoeling mee. En daarin laat u toch horen dat u niet wil dat enige verloren gaan, o Heilige Geest, werk dat dan ook uit. We zeggen u dank dat u uw dienaren nog steeds zendt, dat we ook in onze kerk weer nieuwe dienaren mochten bevestigen, dat u weer jonge mannen geeft die deze studie ook weer ter hand willen nemen, zich door u geroepen weten. Ik bid u ook hartelijk, Heren, voor al het werk wat ook in deze gemeente geschieden mag. Gedenk de broeders van de kerkraad. Wees met dominee Tramper, zegen hem. Vervul hem met uw Heilige Geest. Opdat hij zo met vreugde uw dienstwerk verrichten mag. Goedmoeds, ziende op u. We bidden, Heren, voor de emeritie-predikant in deze plaats. Met de vreugde, maar ook met de zorg die zij in het leven kennen. We dragen dat aan u op. Gedenk ons allen hier in uw huis, maar in het bijzonder ook die met ons mee verbonden waren, die aan de avond van het leven naar de mens gesproken gekomen zijn. Maakt u het licht, geeft u het zicht op uw Zoon, geeft u het zicht op het heil. Zo leggen we elkaar biddend voor uw aangezicht neer. Neem alles weg wat niet was naar uw heilige wil. Hoor en verhoor ons om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte uit Psalm 31 en daarvan het 19e vers. Beheer, bemint de Heer, Gods gunst, genoten, de Heer die vromen hoedt. 19e vers van Psalm 31. Gemeente, gaat erin in vrede, verheft uw hart tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.